Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Dus al die mensen die altijd roepen, oh Trump, Orange Man Bad en Pride Biden, helemaal geweldig, lieve opa en zo. Dat is allemaal heel dom.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
En nou, die Duk die zal allemaal zelf een ranzige gedachten hebben. En als er dan opeens een kerel even de pas opkomt, die nog net niet met een zwaar checkie in de mond zegt van jongens, dat gaat even niet gebeuren, want wij komen nou als machtsfactor in het spel. Ja, dan worden ze dus helemaal gek.
Met Wierduk en Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. We hebben het vorige week iets van 3 kwartier gehad over de laatste verkiezingen. En dat
gaan we nu weer doen.
Dat galmt maar door, hè? Want die linkse verliezers die kunnen toch slecht tegen hun verlies.
Ja, nou ja, daar moeten we wel een beetje onderscheid aanbrengen in wie dat nou zijn. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon de echt linkse partijen zoals de SP en zo. En die nemen dat verlies gewoon.
Maar ja, die heb ik niet gehoord.
Nee, maar je hebt natuurlijk ook een kaste in Nederland van wat tegenwoordig heel leuk rijklinks of gymnasiumlinks wordt genoemd. En die zitten meestal in partijen zoals GroenLinks of ook wel partij van de D66 ook. Maar zijn ook heel nadrukkelijk aanwezig in de media. Hè? De wat jongere generatie mensen in de media die zijn ook vaak wat hoger opgeleide kinderen van welgestelde ouders die dan hun leven lang in een linkse bubbel hebben verkeerd. En als ze dan opeens Caroline van der Plas aan de horizon zien opduiken, dan worden ze heel erg bang.
Ja.
En dan gaan ze in wilde paniek om zich heen slaan. En dat gebeurde ook de afgelopen week dus een aantal malen. Hè, vooral bij op de NPO Radio 1.
De Nieuws BV.
Dan had je dan ten eerste Marcel van Roosmaal. Nou ja, goed, van hem verwacht je het nog wel. Maar die ging dus helemaal in de fout. Doordat hij de BBB ging vergelijken met de Joodse Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Misschien moeten we dat stukje even gaan luisteren.
Ja.
In de praktijk zal de boer-burgerbeweging gaan functioneren als een soort Joodse Raad 2.0. Ze zal moeten meewerken aan de eliminatie van de eigen achterban.
Ja, ja, kijk, die Joodse Raad, moeten we even, hè, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was dus eigenlijk een organisatie die collaboreerde met de bezetter.
In de hoop zelf niet afgevoerd te worden.
Ja, daar kwam het inderdaad op neer. Het ligt allemaal heel delicaat hoe je dit allemaal noemt. Maar in ieder geval, waar hij hierop duidt, is dat BBB dus een soort organisatie zal worden die toch uiteindelijk die boerenstand zal gaan elimineren en zal aangeven bij, nou, wie dan? Bij Tjeerd de Groot waarschijnlijk. Ja. Dus dan is Tjeerd de Groot, zeg maar, is om maar op deze vergelijking door te gaan, de Seyss Inquart Nederland dan. En dan is de BBB vergeet als Joodse Raad. En de boeren die worden dan allemaal afgevoerd per trein naar allerlei vernietigingskampen. Ja, dit soort hyperbolen, daar grossiert hij natuurlijk in.
Ja, dat is satire, hè?
Het is satire. En in zijn geval vind ik het ook nog wel, is het ook nog wel geestig ook. Maar goed, heel veel mensen sloegen hier natuurlijk op aan.
Een enorme droeftoeter is het.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij heeft echt één kunstje. Dat melkt hij maar uit. Gewoon altijd met zijn zagrijnige hoofd iets negatiefs zeggen over wie dan ook. En dan gaat iedereen, de hele meute gaat applaudisseren en zo.
Ja, maar dit zijn toch wel vergelijkingen. Ja, ik weet niet, die zijn niet zo kies.
Nee, maar goed, aan de andere kant, als Hans Tebo ze zou maken over de andere kant, dan vinden wij het ook best wel weer grijzig.
En maar zeggen, Caroline was not amused, hè?
Nee, Van der Plas was not amused, maar veel droeftoeteriger vond ik nog een veel minder geslaagde satirische bijdrage van een cabaretier van wie ik de naam weer even kwijt ben.
Ja, Janneke Bijl.
Janneke Bijl. Ja, kijk, dat ging zo.
Laat er alsjeblieft een goede dictator opstaan. Eentje die weliswaar de absolute macht heeft, maar daarbij niet afgaat op onderbuikgevoelens en angst voor verandering, maar op de wetenschap en de toekomst van de aarde, de dieren en de mensen die erop leven. Desnoods inclusief alle BBB-stemmers. Ik doe echt mijn best hoor, om niet op de BBB-kiezer neer te kijken, maar ze maken het me zo moeilijk. Het is waarschijnlijk te kort door de bocht om deze groep mensen weg te zetten als dom, of zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, anders intelligent. Maar als ze ze de cijfers wel kennen en begrijpen, dan is het misschien nog wel erger met ze gesteld. Dan weten ze heel goed hoe desastreus de gevolgen van deze politieke keuze zijn, maar weigeren ze uit eigen belang om hier rekening mee te houden.
Nou, ik heb even haar spellijst bekeken. Ja. Ze speelt alleen in de Randstad. Dat snap jij nu waarschijnlijk wel.
Oh, ik dacht alleen binnen de grachtengordel, ja. Maar dat, toch wel buiten die grachtengordel komt ze ook. Ja. Ja, dit is natuurlijk enorm triest, want het is ook niet grappig. En het is dus echt een reflectie van die kasten, zeg maar, van mensen die zich dus persoonlijk enorm beledigd voelen en ook vernederd door de boer-burgerbeweging, omdat die zo groot zijn geworden. En die dan vinden dat ze het recht hebben om op deze manier om zich heen te gaan slaan. En ja, dat zie je dus nog veel meer. Hè? Ook in andere uitingen zit dus columnisten en zo van kwaliteitsmedia. Die in blinde paniek. Oh, het einde van de wereld, weet je wel. Oh god, dit betekent het terugdraaien van de transitie en van het stikstofbeleid en zo. En dat is allemaal vreselijk voor dit land.
Dat heb ik natuurlijk bij VI gezien de afgelopen weken. Dat Sander Schimmelpennink had getweet dat hij daarbij vooral bij VI zat om de domme rechtse massa's die BBB stemden te proberen te bekeren.
Ja, nou ja, Sander, kijk, ik heb het eigenlijk gewoon over columnisten die echt in de krant schrijven dat als boer-burgerbeweging beleid gaat maken, dat dan dus hier het soort woestenij ontstaat van vernietigde natuur. Ja, en ten eerste is dat niet waar, nee. Dus ze nemen de feiten niet serieus.
Het is genuanceerd allemaal.
Ja, en ten tweede is dat dus laat dat zien dat ze dus helemaal niet kunnen omgaan met de uitkomst van een democratisch proces. Er zijn verkiezingen gehouden en er is een partij opgestaan, een populistische partij die een heel belangrijke rol gaat spelen in de provincies. En aan die kant van het politieke spectrum, dus de andere kant, de linkse kant, kunnen ze dat helemaal niet accepteren. En dat is hier het interessante om te zien, dat en ook wel het zorgelijke, en ik ga daar een stuk over schrijven voor de krant van zaterdag, is in die gepolariseerde samenleving nog wel dat democratisch proces en de, zeg maar, de uitkomsten daarvan, zijn die nog wel gegarandeerd? Want wat je hebt gezien in de Verenigde Staten met de aanval op het Capitool bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een uiting van hordes ontevredenen die niet konden accepteren dat niet Donald Trump en Joe Biden was gekozen. Je zag de extreme reacties destijds op de komst van, op de overwinning van Giorgia Meloni in Italië. Daar werd ook de legitimiteit van haar premierschap, aanstaande premierschap, werd eigenlijk in twijfel getrokken. En nu zie je dus dat de legitimiteit van Caroline van der Plas en de BBB in twijfel wordt getrokken door mensen, door groeperingen, en zo Schimmelpennink is daar dan maar gewoon een woord voor, een van woordvoerder van, er zijn veel meer, van door een hele groep mensen die vinden dat zij monopolie op de macht hebben, het monopolie op de staat. En dat is het interessante hieraan. Kijk, voor liberalen en conservatieven en zo is de staat, ja, die moet je klein houden. Dus zij willen helemaal geen monopolie op de staat, want ze willen helemaal niet dat de staat ingrijpt in jouw leven. Zij willen dat individu in alle vrijheid kan bepalen hoe die wil leven. Maar links wil bepalen voor jou en mij hoe wij moeten leven, en namelijk zoals zij. Daarvoor hebben ze staat bij nodig. Dus ze claimen ook het recht op het bezit van de staat, zodat die staat, en dat hebben we de afgelopen jaren dus veel meer gezien, notabene ook gefaciliteerd door de VVD. Dat is wat je de VVD en Mark Rutte enorm kunt kwalijk nemen. Dat zij dat linkse verhaal zijn gevolgen van de staat moet heel erg ingrijpen tot in je slaapkamer, tot in wat je eet, tot in hoe je je vervoert, tot in wat je kijkt. Want we mogen bijvoorbeeld ook niet meer Russische propagandakanalen bekijken. Zo, die moesten ook allemaal geschrapt worden. Dus tot wat je kijkt, tot wat je leest, tot wat je denkt eigenlijk, dat moet de staat, en wij zijn die staat, moet dat bepalen. En als er dan opeens een keer even de pas opkomt, die nog net niet met een zwaar checkje in de mond zegt van jongens, dat gaat even niet gebeuren, want wij komen nou als machtsfactor in het spel. Ja, dan worden ze dus helemaal gek, want hun project, hun in principe communistische project, dat snappen ze zelf helemaal niet dat dat zo is, maar het is zo. Dat wordt nu dus ter discussie gesteld. En daarom raken ze zo in paniek en raken ze zo boos.
Grappig is, we hadden Niels Richter, een van onze verslaggevers, naar Groningen gestuurd. Deze week mochten de gekozen BBB-leden in de Staten van Groningen, die mochten eventjes aan het plusje ruiken en alvast kennis maken met de andere partijen. En daar kwam eigenlijk een heel aardig verhaal uit. Heb je het gelezen?
Ja, ik heb gezien. Maar daar werken ze gewoon al goed samen. Omdat Groningen heeft, al die partijen in Groningen hebben een gedeeld probleem. Namelijk de tragedie van de bevingen. Dus daar vinden ze elkaar sowieso al. En Groningen heeft, wat Niels ook schreef, iets van 70% landbouwgrond.
Ja.
En boerengrond dus. Dus daar zijn de verhoudingen sowieso wel anders.
Ja, daar bleek al uit dat eigenlijk een heleboel standpunten van de BBB heel erg dicht aan liggen tegen wat de rest van de partijen wil.
De clash gaat ook niet plaatsvinden in dat soort provincies, denk ik. Maar veel eerder in Brabant bijvoorbeeld, met die hele grote agrarische ondernemingen en zo. En natuurlijk ook in de randstedelijke provincies.
Ja.
Waar stad en platteland veel meer, neem ik althans aan, ik zou eens moeten kijken hoe het zit in Zuid- en Noord-Holland en zo, maar veel meer met elkaar in conflict zijn. Maar uiteindelijk, het echte spel op de wagen komt natuurlijk pas bij de Tweede Kamerverkiezing. Als de Boerenpartij het nu goed gaat doen en dan komen de Tweede Kamerverkiezingen als kabinet gaat vallen, wat ongetwijfeld gaat gebeuren.
Ja, want vanmorgen op donderdagochtend hadden we in de krant een verhaal. Gisteravond was er een Kamerdebat en dat liep al aardig uit de hand. Hè? Bij CDA en D66 elkaar in de haren vlogen.
Maar echt dat ze vanuit het CDA zich afvragen of Geert de Groot nog wel bij zijn volle verstand is.
Precies, ik zat hier gisteravond ook en toen dachten we echt van jeetje, dat kan wel eens heel snel gaan klappen.
Ja, dat is toch wel heel erg opmerkelijk, die enorme fariseersmentaliteit bij D66, waarin ze zo streng willen zijn en vasthouden aan de leer. En dat iemand als Geert de Groot, die dan het landbouwbeleid zeg maar personifieert en onder woorden brengt ook telkens. Ja, hoe radicaal die man. Vroeger had hij een soort Maoïst geweest waarschijnlijk. En dat notabene coalitiepartner zich afvraagt, is gewoon nog helemaal goed bij zijn verstand.
Ja. Nou, een liberale Maoïst. Dat is toch wel een leuke stroming.
Hij was ongetwijfeld al wat hij dan in een andere partij gezeten. En was hij gewoon net zo radicaal natuurlijk te keer gaan tegen de koelakken. Wat hij nu doet, dat is wat de communisten, de bolsjewieken deden tegen de koelakken. De koelakken waren dan de zogenaamde rijke boeren. Die boerenstand die moest dus ontmanteld worden. Die moest eigenlijk worden vernietigd. Dus die ook creëerde een oorlog tegen de koelakken. En die werden gewoon afgevoerd naar Siberië.
Gevolg een hongersnood.
En de hele boel werd genationaliseerd. Gevolg een enorme hongersnood.
Daar hebben we hele slechte voorbeelden van gezien. Maar ja, de vraag is eventjes hoe dit allemaal gaat aflopen. Dus de verkiezingen.
Dat kan je wel zeggen. Maar het kabinet gaat vallen. En dan komen natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen. En dan wordt de VVD ongetwijfeld toch weer de grootste partij. Dat hangt een beetje af van wie daar de kar gaat trekken. En BBB wordt dan een van wordt dan partij 2 of partij 3. En gaat de machtsfactor zijn.
Maar ik denk dat Caroline zich er ook niet uit de tent moet gaan laten lokken. Hè? Want ze had nu op Twitter had ze gereageerd op Marcel van Roosmalen. Ze had gezegd dat ze weer wel niet van suiker, maar de grens van het asociale is bereikt. Ze noemt het een walgelijke vergelijking, niet met die Joodse raad, die quote die we net hoorden. Ze moet natuurlijk uitkijken dat ze niet zich laat provoceren.
Ja, hij moet ze niet doen. En ik zag ook wel goede adviezen van mensen die zeiden, joh, je bent winnaar. Wees chic en ga niet overal op in, want je hebt gewoon nu de sleutel tot de macht. Dat zeiden ze niet, maar dat zeg ik dan. Ze heeft de sleutel tot de macht, dus ze hoeft niet op allerlei clowns en hofnarren in te gaan. Want dat glijdt toch, dat kan bij haar afglijden nu.
Ja.
Ze heeft nu een positie waarin ze zich kan permitteren om dit te negeren. En waarin zij notabene kan besluiten om Mark Rutte uit te nodigen in hotel, restaurant, de landbouw of zo. Of hoe heet het daar? En dat Mark Rutte dan ook heel keurig komt, omdat Rutte toch wel is opgegroeid in de democratische traditie. En die zegt dan gewoon, ja, ik ga op bezoek bij degene die gewoon de grootste winst heeft geboekt bij die provinciale verkiezingen. En ze moet zich nu op dat niveau gaan bewegen. Ja. En dan moet ze al dit soort minor dingen, moet ze gewoon aan haar adjudanten overlaten.
En Timmermans, die wil haar aan de borst sluiten.
Nou, dat mag ik hopen voor haar van niet, maar hij heeft haar uitgenodigd. Dan legt hij haar nog één keer uit.
Ja.
Maar daar heeft ze voor bedankt, want ze heeft geen tijd om uit Den Haag te gaan. En dan komen allemaal van die mensen, die vreselijke, die gaan zeggen, ja, maar er is tegenwoordig ook Teams of Zoom. En dan denk je, dan begrijp je toch ook helemaal niet wat dit voor discussie is, waar dit over gaat.
Maar natuurlijk. Ik vond wel een slimme zet van Timmermans. Timmermans is natuurlijk wel echt wel een handige man.
Nou, ik vind het niet slim als zij zegt, ik ga je nog één keer uitleggen hoe Europese politiek werkt.
Maar toch, om eruit te nodigen, ik ga het nog één keer uitleggen. Dat klinkt als papa gaat nog even één keer zeggen hoe het zit.
Kom even op audiëntie bij deze wat uitgedijde paus.
Ja, wij maken ons druk over komende verkiezingen, maar er gaat binnenkort een verandering die de afgelopen 100 jaar nog niet is voorgekomen, gaat er plaatsvinden. Dan hebben we het over Xi en over Poetin. Dat was nogal een statement. Ik schrok er eerst in eerste instantie eventjes van dat hij dat zei.
Wat hij bedoelt daar. Kijk, het is al gewoon een jarenlang durend project van zowel de Russen als de Chinezen om die unipolaire wereld die het Westen onder leiding van de Verenigde Staten zou hebben gecreëerd en die ook is gepropageerd vanuit de Verenigde Staten vooral. En die uiteindelijk een, zeg maar, een militaire vorm heeft gekregen in bijvoorbeeld destijds in Irak, maar ook destijds op de Balkan en in Libië en zo. Om die wereld uit te dagen en te zeggen, ja, daar gaan we niet meer in mee. Wij willen een multipolaire wereld waarin China en Rusland en ook landen als India en zo, maar ook landen als Brazilië, grote landen, grote economieën, op gelijke hoogte als het Westen en met name de Verenigde Staten komt te staan. En waarin wij ook onze strategische, geostrategische belangen niet alleen verdedigen, maar waarin die ook worden gerespecteerd. Dat is wat Poetin altijd heeft gezegd, ook over zijn achtertuin, namelijk de Oekraïne. Hij heeft gezegd, luister eens, die unipolaire wereld van jullie, ik ben het er niet mee eens. Rusland heeft zijn eigen belangen, heeft zijn eigen geostrategische belangen vooral. Vooral ook in landen zoals Oekraïne, waar miljoenen Russen wonen. Hè? Want in die voormalige Sovjet-republieken wonen nog iets van 25 miljoen Russen of zo, etnische Russen. En daar hebben jullie uit weg te blijven. En als jullie ons uitdagen, dan op een gegeven moment, dan leidt het tot een conflict. En het conflict is dus ook gekomen met die invasie in Oekraïne uiteindelijk. En de lastige positie van de Chinezen nu is dat ze zowel moeten proberen als proberen om Poetin enigszins tot reden te brengen over Oekraïne. Want als daar nog een langdurig militair conflict sluimert, ja, dat is voor China natuurlijk ook heel onvoordelig. Maar aan de andere kant wel die gedachte aan die multipolaire wereld moeten ze in stand blijven houden. Want dat is ook in hun belang, te meer omdat er uiteindelijk een clash over Taiwan zal komen met ons, met Amerika. En China wil zich gewoon op het internationale toneel duidelijk als concurrent van de Verenigde Staten positioneren. En dat lukt hen ook, omdat je ziet wat hen, het zijn maar half Afrika opgekocht. Je moet de mensen niet zeggen, nee, wie dat klopt niet. Ze hebben niet half Afrika, maar dat is een metafoor voor ze hebben heel veel strategische projecten lopen in Afrika.
Al die mijnen, ja.
Precies. En infrastructuur, noem maar op. Hè. Ja, ze leggen wegen aan, toestanden.
Ja, er allerlei dingetjes.
Wat ze in handen hebben, daar hebben we het eerder over gehad, is dus de raffinaderijen voor die hele zeldzame aardmetalen die heel belangrijk zijn voor de transitie. Hè. Dat kunnen wij niet. We kunnen wel gaan mijnen en zo. Moeten we ook nog allemaal maar gaan doen in Europa. Maar die Chinezen die mijnen al lang in Afrika en die raffineren dat spul dan bij hen thuis in China. En dat verkopen ze dan door. En dat hebben wij nodig voor als wij die Green Deal van Timmermans willen doorzetten. Dus daar hebben ze al enorm op geanticipeerd. Hè? En dat spul dat zit trouwens ook in het Donbass. Hè? Daarom hebben wij ook zoveel belang bij die Donbass. Zodat wij daar, althans Zelensky daar kan gaan mijnen. En dan kunnen wij het gaan gebruiken voor onze elektrische transitie. En wat ze al hebben gedaan is tussen Saudi-Arabië en Iran een deal brokeren over Jemen onder andere. Dus ze zijn gewoon heel duidelijk aanwezig op het internationale podium.
Ja, maar wat moeten wij dan doen? Moeten wij dan niks meer zeggen over de Oeigoeren of over wat er mis is in Rusland?
Nou ja, ik vind altijd dat je dus twee dingen moet doen. Namelijk je moet en wijzen op eventuele misstanden in dat soort landen. Hè? Dus Rusland, voordat die invasie begon, hadden we natuurlijk moeten wijzen op die sluipende dictatoriale ontwikkeling daar, het sluiten van de vrije media en zo, al dat soort dingen. Maar je moet tegelijkertijd, vind ik, met die landen blijven handelen en blijven praten en erkennen dat niet elke cultuur onze versie van democratie als de beste variant beschouwt. Maar wij hebben de democratie, mensenrechten hebben geabsoluteerd. Landen die zich daar niet aan willen conformeren, die zien wij al heel snel als onze tegenstander, hoewel dat hangt een beetje van af of ze, hè, of ze op heel opportunistisch of iets aan hen hebben of niet. En landen die te belangrijk en te machtig worden, zoals China, ja, die wijzen we dan aan als potentiële vijand. En het interessante is, als je eens met Amerikanen praat en met mensen van NAVO en zo, die helemaal in die NAVO-hoek zitten en of in die Amerikaanse Havikke-hoek en zo. Ja, voor hen staat volstrekt buiten kijf dat China een enorm gevaarlijke land is. De communistische partij, die bepaalt alles en die wil wereldoverheersing en uiteindelijk willen ze ook Verenigde Staten verslaan en Europa innemen en zo. Dan krijg je dus een heel ander verhaal te horen. En voor hen is gewoon uitgesloten dat we met China tot een bepaalde vorm van cohabitation, de samenleving zouden kunnen komen. Nee hoor, die denken het stel zwart-wit. China, Rusland is een vijand, die hebben we nu min of meer onder controle, want dat doen de Oekraïners voor ons. Mooi zo. Nu verder naar China. Zodra China ook maar een vinger uitsteekt naar Taiwan, moeten ze eigenlijk helemaal weer de Stanley Taipei bombarderen. En uiteindelijk staat voor deze mensen vast dat er gewoon uiteindelijk tot een militaire clash komt met China ook.
Ja, maar ik snap wel dat mensen toch bang worden als ze dit soort kreten horen, of dit soort verklaringen horen, dat er een verandering gaat aanstaande is die in geen 100 jaar is gebeurd.
Nou, dat is deze verandering, namelijk een multipolaire wereld. Wat is daar zo eng aan?
Nou ja, dit klinkt mij heel erg oorlogzuchtig.
Nou, mij klinkt het als wat zij zeggen, we hebben nu in een eeuw geleefd van de American Century. Dus het Amerikaanse Empire, zoals het heet, heeft geheerst. En wij hebben ons daartegen verzet. En die veranderingen zien wij nu in de wereld. Dat is dus een major change ook. Dus een hele grote verandering. En als je daar met een beetje objectieve blik naar kijkt, dan kun je zeggen, ja, dat is inderdaad wat wij zien. En dat is wordt voor de Verenigde Staten nog heel ingewikkeld, omdat de Amerikaanse samenleving ook voor een deel gewoon echt aan het degraderen is. Hè, met onder invloed van dat afgrijzelijke woke en die hele rassenoorlog en die cultuuroorlog die daar woedt.
Daarom trekken ze nu al die miljarden uit om al die bedrijven naar Amerika te lokken. Hè, zoals Volkswagen met die accufabrieken. Ze zijn echt met miljarden aan het strooien om heel veel belangrijke industrieën daarin te krijgen.
Nou ja, Trump heeft al de industrie natuurlijk. Kijk, we hadden het natuurlijk toegestaan. En dat is vind ik goede kritiek. We hadden het natuurlijk laten ontstaan onder invloed van het globalisme. Hè, en die neoliberale politiek. Hadden we dus onze strategische belangen uit oog verloren. En de hele maakindustrie hadden we naar China verplaatst. Ja. Waardoor de Amerikaanse maakindustrie. Nou, in UK heb je die al bijna niet meer. En de Amerikaanse maakindustrie was dus ook voor een groot deel naar de knop. En die mensen die zaten allemaal te verpauperen in die steden die aan het verpauperen waren. Ja. Toen moest Trump komen, niet een democraat, maar Trump die moest komen. Die zegt, ja, gaan we dus verder niet door. Ja, dat is gewoon een bedreiging voor onze nationale veiligheid. En het is bovendien, mijn kiezers, die willen gewoon een baan en niet werkloos thuis zitten. Dus die heeft een heel deel van die maakindustrie weer teruggehaald.
Dat zet Biden nu voort.
En dat zet Biden nu voort. En dus al die mensen die altijd roepen, oh Trump, Orange Man Bad en Biden helemaal geweldig, lieve opa en zo. Dat is allemaal heel dom. Want Biden doet hier in feite gewoon niks anders dan wat Trump deed. Net als dat hij trouwens met het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan precies hetzelfde deed als Trump.
Maar je ziet nu dat de Amerikaanse bedrijven gaan ook hun productie uit China weghalen. Ze gaan naar India, willen ze dat verplaatsen, las ik laatst ergens. Dat is Apple van plan.
Ja, maar dat is wat ik zeg.
Ja, dat wordt dan wel gevaarlijk. Want je gaat in China en natuurlijk enorme. China is daar best van afhankelijk.
Nou ja, het is het goed recht van bedrijven om hun productie te verplaatsen. En als je die kunt dus terughalen naar de Verenigde Staten, of je kunt er vanuit China, omdat je last hebt van en van die communistische partij daar, of van de COVID-maatregelen tot nog toe, kun je die productie verplaatsen. En dat is gewoon hoe een mondiale markt werkt. Ja. Daar kun je als overheid ook heel weinig tegen doen. Ja, je kunt zo hoog, zoals Mark Rutte dan doet, aan die bedrijven allerlei privileges geven, zodat ze zich vestigen.
China zal het als vijandig uitleggen, neem ik aan. Als je al je bedrijven gaat terugtrekken uit China en elders gaat produceren.
Nou ja, maar China voert geen oorlog met bedrijven. China voert hoogste oorlog met wat zij zien als het Amerikaanse imperialisme. En ze zullen zich dan keren tegen Amerikaanse internationale politiek. Maar ze zullen zich niet per se keren tegen bedrijven. Ja, dan kom je in de politiek van protectionisme en zo terecht. Maar wat de Chinezen natuurlijk gaan doen, dat is, en wat ze al doen, dat is gewoon hun eigen industrie opbouwen. Ze hebben al die eigen auto-industrie opgebouwd en ze hebben dus zo ongeveer monopolie op die grondstoffen en de raffinering ervan voor de Green Deal. En dat maakt hen een enorm machtige speler. En daar balen de Amerikanen natuurlijk vreselijk van. En ik vind ook het heel belangrijk, dat moet je wel onderkennen, dat wij begrijpen dat China een dictatuur is van de communistische partij. En dat daar minderheden worden onderdrukt en dat daar burgerlijke vrijheden ook worden onderdrukt. Hoewel als je daar bent, dan merk je daar niet zoveel van. Want het is gewoon best gezellig. Dan krijg ik weer kritiek op. Het is best, als je daar bent als toerist, dan zie je het allemaal niet zo. Maar het is wel een feit. En uiteindelijk staan wij natuurlijk wel voor westerse normen en waarden. En daar hoort democratie bij. Dus wij moeten, als we met die landen te maken hebben, dat wel gewoon blijven zeggen van luister eens, wij zijn het helemaal niet eens met de manier waarop jullie je systeem hebben ingericht. Maar we moeten hen niet telkens weer tot vijand maken. Pas als ze het omgekeerd doen.
Ja, maar door die laatste verklaring denk ik dat zij.
Nou, dat lees ik daar niet in.
Dat is eigenlijk de vraag. Je moet dat dus niet zo persoonlijk en zo letterlijk opnemen allemaal. Het is allemaal een soort van retoriek.
Nou, in dit geval is dat volgens mij gewoon de observatie van wat gaande is.
Ja, er stonden ook allemaal punten in. Van je moet accepteren dat sommige landen een aangepaste vorm van democratie hebben. Dat soort teksten.
Ja, geleide democratie en zo. Ja, maar dat is precies wat zij bedoelen. Het enige, het veel gevaarlijk of wat gevaarlijk zou kunnen zijn, is dat Xi Jinping niet gezegd heeft van over dat conflict in Oekraïne, dat het een illegale oorlog is, dat Rusland zijn troepen moet terugtrekken, dat Oekraïne een soeverein land is en zo. Dat heeft hij allemaal niet gezegd. Dus dat is een soort van ondersteuning van Poetins invasie. En dat is wel niet alleen opmerkelijk, maar ook wel misschien zorgwekkend. Omdat dat zou betekenen dat China kennelijk dit soort acties niet per se veroordeelt. Hoewel China altijd enorm juist zich keert tegen dit soort illegale oorlogen en, ja. Militaire interventies. Daar in principe zeggen zij altijd dat ze daar niks van moeten weten. Dus dat Xi Jinping dan nu Poetin daar toch in zekere zin in steunt. Dat geeft wel te denken. Ja, dat geeft meer te denken, vind ik, dan die opmerking over na een eeuw Amerikaans imperialisme zie je een soort herrijzenis van andere grootmachten of zo. Ja.
Right. Van het grote wereldtoneel naar het klaslokaal.
Precies.
Want er was heel veel opwinding deze week over lesmateriaal van de Rutgers Stichting. En dat,
mag je niet zeggen, hè? Rutgers Stichting, dat is de oude benaming. Het heet gewoon Rutgers, geloof ik.
Oh, oké. Okay.
Ja, wij oude mannen kennen het als Rutgers Stichting.
Rutgers Stichting, ja.
Ja.
En de NVSA. Ja. Ik weet niet of die
nog meer COC. Geen flauwtje.
Oké. Okay. Nou, die brengen in ieder geval lesmateriaal uit. Dat heet Lentekriebels. En daar worden kinderen van in de basisschool. Want ik wou alweer lagere school zeggen. Dat mocht ik ook niet meer. Die krijgen les in weerbaarheid, zeg maar. En ze krijgen voorlichting. En daar was heel veel opwinding over. Ik snapte het niet altijd.
Nou ja, waar het over ging is dus dat Lentekriebels, dat is dus eens per jaar een week seksuele voorlichting en weerbaarheidstraining. De vraag die zich aandiende is, ja, is het nu wel geschikt voor kinderen in de leeftijd van een jaar of 9 en ook nog jonger? Ja. Okay. Ja. Ik kreeg ook die mail van Rutgers en daarin stond dan letterlijk dat in de groepen 6 tot 8... en dan als je in groep 6 zit, dan ben je zo oud als mijn zoontje, ben je dus een jaar of 9 of 10... Ja. Dat daar dan seksuele voorlichting zou worden gegeven, onder andere aan de hand van een 3D-clitoris. En die zou dan behandeld worden. En toen daar sloeg ik op aan. Want ik denk, ten eerste heeft mijn zoontje helemaal niks te zoeken bij een 3D-uitvoering van dit vrouwelijke orgaan. Daar snapt hij niks van. En als hij daarmee geconfronteerd moet worden, doe ik dat graag zelf. En dan vind ik dit niet een taak van de leerkrachten. Toen had ik ook begrepen dat er allerlei mensen al op Twitter en op sociale media hadden gezegd van, ik houd mijn kind thuis als hij dit type seksuele voorlichting krijgt. Dus toen vroeg ik dus van op Twitter, omdat ik veel volgers heb, van wie van jullie houdt zijn kind thuis? Naar aanleiding van die lentekriebels. Nou, daar kreeg ik allemaal reacties op en zo. Maar toen barstte de meute los, vreemd genoeg.
Toen ging Baudet lopen zwaaien in de
kamer. En toen ging Baudet lopen zwaaien met dingen die dus niet werden.
Het werd heel vertroebeld allemaal.
Dat werd dus heel erg vertroebeld. Reiza Blommestein bemoeide zich er natuurlijk mee. Dus vanuit die extreem conservatieve hoek, zeg maar, werd er kennelijk ook fake news rondgepompt. Hè, met dingen die dan niet in dat pakket zaten. Terwijl ik denk, in het pakket zitten al dingen waar je mee het al heel erg oneens kunt zijn. En daarover kun je discussiëren. Ja. Onder andere omdat op die Rutgers site ook een filmpje stond waar ik ook op aansloeg en wat ik echt heel erg bedenkelijk vind van ouders die dus met hun kinderen praten dan over hun lichaam, seksualiteit, al die shit. En dan zie je dus onder andere gewoon een jongetje van 4 die door met zijn moeder praat over aanraking en zo en strelen. Nou, uit ongemak straalt er vanaf bij dat ventje. Die zit daar met zo'n trein, zo'n speelgoedtreintje en zo. En die moeder begint op een gegeven moment ook echt te vragen, ja, en wanneer zit je dan aan je piemel? Doe je dat dan in de klas? Ja. Of doe je dat? En dat jongetje dat kijkt naar die moeder, die denkt echt, je ziet en denkt, waarom? Ik wil met die trein spelen. Waarom vragen? En ieder normaal mens weet hoe ongemakkelijk het is als jouw vader of moeder jou dat soort dingen gaat vragen. Wanneer zit je aan je kruis? Wanneer doe je
En als het niet gebeurt en op school ook niet, dan loop je natuurlijk wel de kans dat.
Nee, maar wacht even. Want dit werd dus gefilmd. Hè? Ja. En die ouders hebben dit laten filmen. Mm-hmm. Met die kinderen, want er waren iets van 4 koppels of zo. Natuurlijk ook een homostel, ook met zo'n jongetje. En dan nog en dan ook zo'n stel. En het was een wat ouder kind, een jaar of 10 of zo. En dan begon die moeder over, ja, neuken. Ja, zo heet dat dan, hè. En een andere moeder met een meisje van 9, die begon ook een heel verhaal over clitoris aanraken en zo. Bla, knopje, bla. En al die kinderen, die kropen nog net niet onder tafel van... Schaamte. Ja. Plaatsvervangende schaamte.
Ja, kun je jezelf nog wel terughalen toen je zelf klein was.
Ja, precies. Ik vraag mijn zoontje ook van die lentekriebels en zo. Wat is er bij jullie op school? Nou, ze hadden een liedje moeten zingen. Hij zegt, het was helemaal cringe. Ik wil er heel saai, ik wil er niks mee te maken. Ja. Dus die kinderen die hebben zo...
Het is wel echt een weird junior.
Nou, cringe, kent hij dat woord, hè? En... Maar goed, en dan, maar wat is hier nou belangrijk? Ja. Ten eerste dat deze mensen dus, vind ik, die kinderen dat aandoen. Dat staat dus voor eeuwig op het internet. Toen heeft die Rutgers, toen daar dus heel veel ophef over ontstond... want Baudet en zo, die rolde ook over die video heen... heeft die Rutgers heeft dat filmpje verwijderd. Dat gehaald, ja. Want de ouders hadden geen toestemming gegeven om te verspreiden.
Ja, dat is niet handig.
Het stond op hun site.
Ja.
Dus hoe kunnen die ouders geen toestemming hebben gegeven? Dus dit is al een hele, hele nare en hele vervelende incident. En ik heb vanochtend eens met Kees van der Staaij gesproken, voor een ander verhaal trouwens. En Kees had was het ook opgevallen. Die zegt ook, kijk, ik ben orthodox christen. Ik vertegenwoordig conservatieve standpunten over euthanasie, over abortus. Ja, noem maar op, seksualiteit.
Ja, daar ook over, ja.
Dat doet Kees van der Staaij, zoals we allemaal weten, in alle redelijkheid. Die man, dat is een rasdemocraat, maar die heeft gewoon principiële conservatieve opvattingen. Weet je nog hoe die Claudia de Breij destijds over hem heen ging? Schreeuwen, want toen had hij die Nashville-verklaring ondertekend, weet je wel. Ja. Nou ja, woedend. Die ontplofte dus ook helemaal. En toen is hij met haar in gesprek gegaan. Het was dus even oké, en daarna ging ze weer schreeuwen. Dus zo vaak, die tolerantie duurt ook nooit zo lang. Hè. Maar wat ik hier wil zeggen is, jij zegt, je hebt je laten opnaaien. Nee, ik maak mij zorgen over de extreme intolerantie van deze mensen. En het feit dat ze tot nooit verder kunnen kijken dan hun eigen wereldbeeld. En nooit kunnen accepteren dat er mensen zijn die andere opvattingen hebben. Zowel politiek als religieus, als sociaal, als anderszins. Over belangrijke zaken. En als ik zeg dat ik vind dat seksuele voorlichting vooral een kwestie is van de ouders. En dat ik helemaal niet vind dat de scholen dat op deze expliciete, gedetailleerde manier voor hun rekening moeten nemen. Dan krijg je dus het verwijt van dat je A, een ranzige oude man bent die niet van niks gescheiden is. En B, het is de opdracht van de scholen. Opdracht van de scholen. Dan doe je daar toch iets aan. Dan maak je toch. Er zijn wetten en zo, weet je wel. Dan zorg je voor toch dat de scholen. Dat het een beetje een beperktere opdracht wordt. Ja. En dan zeggen ze ook nog eens. Want een of andere onderwijzer werd ook woedend op mij. Die begon mij van alles te beschuldigen en zo. En die nam dus echt de positie in dat hij dat wel beter zou kunnen voor mijn kinderen dan ik. Dat denk ik echt. Wie denk je wel niet dat je bent, joh? Je hebt totaal vreemde en dan gaat het zoiets, ja, maar want ouders zijn veel te close met die kinderen en wij als leerkrachten, we hebben een beetje afstand en wij creëren een veilige situatie voor die kinderen, dus wij kunnen dat heel goed en zo. Ja, nou, ja. Ik wil de goede niet te nagesproken, want er zijn natuurlijk enorm veel goede leerkrachten, onderwijspersoneel en zo, maar deze zeeloten die ik langs zag komen, daar wil ik toch wel, daar heb ik toch wel enige bedenkingen over.
Er zijn natuurlijk wel wat probleempjes in deze maatschappij die opgelost moeten worden. Vrouwen die in grote steden verhoer worden uitgemaakt op straat en zo. Dus respect zou in ieder geval is ook een onderdeel van de
juist, beste. Dat is dus het probleem hier. Dat is dus het probleem, omdat in heel veel conservatieve milieus die kinderen dus helemaal niet worden voorgelicht. En dat zag je dus ook in de tegenstand tegen deze lentekriebels, tegen dit lentekriebelsproject. Dat was niet alleen maar conservatief Nederland in de vorm van Baudet en Ongehoord Nederland en zo. Maar ook Kuzu en Denk, die melden zich ook. Ja. En dat was ook zo leuk. Op een gegeven moment, die Leo Lucas ging hier ook weer op in. En die zei van, stel dat moslim, dat niet Wierduk en Thierry Baudet dit hadden aangekaart, maar moslims. En, het waren moslims. Ja. Want Denk maakte zich er hartstikke druk over. Dus dan ging die Leo Lucas niet ook weer zien dat hij helemaal niet begrijpt wat dat islamitische milieu is. Dat is namelijk hartstikke conservatief. Ik heb ook nog even met wat moslima's dan over gesproken, geappt. Die zeggen ook, ja, geen polonaise aan onze kinderen, nee. Dat doen we zelf.
Nee, maar die Rutgers zegt dus dat een van de onderdelen van die les is dat je respect moet leren bij leerlingen. Voor mannen, vrouwen en alles wat er tussen valt. Alleen, ik las wel dat dat lesmateriaal is vrijwillig. Hè? Dus die, die zijn een heleboel scholen die gewoon...
Ja,
een
heleboel scholen die niet mee
nodig hebben, die, nee. die gebruiken het waarschijnlijk niet eens.
Nee, en christelijke scholen natuurlijk niet. Dus er zijn natuurlijk heel veel scholen die zeggen, ja, laat dit maar aan ons voorbij gaan. Ja. Dit doen wij. Maar ik meen dat, iets, dat bijna de helft van de openbare scholen hier dan... wel in meedoet. Ja. Maar het is natuurlijk ook niet alleen dit. Kijk, dit is natuurlijk een uiting van wat op veel meer gebieden in de samenleving gaande is. En dat is het opdringen van een bepaalde opvattingen over, nou ja, waar we het eerder al in deze podcast over hadden, van bepaalde opvattingen over hoe de wereld in elkaar moet zitten. En ook over de opvattingen over hoe de verhoudingen tussen ouders en kinderen moeten zijn. En wie uiteindelijk het gezag heeft over de kinderen. En in vaak zonder te kijken, heel veel van die leerkrachten zullen dit helemaal niet beseffen. Maar hierachter gaat natuurlijk de gedachte schuil van, niet die ouders hebben het uiteindelijk gezag, maar de staat. Ja. Want de staat weet veel beter wat goed is voor die kinderen dan die ouders. Want die ouders zijn soms rechts of conservatief of religieus. Wat? Ze zijn misschien wel conservatief moslim of conservatief christen. Dat moeten we niet hebben. Wij, woken, progressief, liberalen. Ja. Wij moeten die kinderen opvoeden. Het liefst zetten ze die kinderen gewoon helemaal apart en voeden. Laten ze de staat die kinderen opvoeden.
Het is een Zweeds. Maar,
nou ja, die had vroeger. Ik kan nog wat verder teruggaan in de geschiedenis. Toen gebeurde dat ook, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Want we gaan ons niet schuldig maken aan Godwins. Maar kijk, ik chargeer nu een beetje. Ik chargeer nu een beetje. Maar wel degelijk zit dit type denken en deze ideologie schuilt daarachter en die is volledig geïnternaliseerd door al die mensen die dan GroenLinks, D66 en zo, een soort absolutistisch denken over dit soort problemen huldigen. Ja. En als je daar dan ook maar iets van zegt, weet je wel, dan ben je de klos. En het is heel erg jammer, en dat gebeurt dus telkens in Nederland, dat dan mensen als Baudet en Blommestein en zo weer op zo'n hele domme manier daarmee aan de haal gaan, waardoor ze ook zij dit debat dus compleet saboteren.
Ja, het lijkt wel of ze dat expres doen.
Nee, ik denk dat ze gemakzucht, ik heb geen idee wat het is. Maar het is niet zuiver. Omdat je de feiten niet, je blijft niet bij de feiten. En dat juist als je een debat wil voeren en een debat en mensen wilt overtuigen, moet je wel bij de feiten blijven.
Het debat willen ze dus kennelijk niet voeren. Want als je er zo in gaat dan...
Maar goed, de andere kant wil het ook niet voeren. Dus het is sowieso parels voor de zwijnen.
Was Wiert. Nou ja, daarover gesproken, over dat soort toestanden. Je hebt een in Nederland rubriek in de krant elke week een pagina. En die gaat deze keer over Kees Vlaardingenbroek, een muzikoloog. En die is een soort van gecanceld, hè?
Ja. Nou ja, Kees Vlaardingenbroek is muzikoloog en heeft een 17-jarige traditie als artistiek directeur van de Zaterdagmatinee van de NTR. Dat heeft hij opgebouwd, dus te luisteren op Radio 4, klassiek. En dat heeft hij omgebouwd tot een soort internationaal monument van in die klassieke wereld. Dus alle toppers uit de internationale klassieke wereld, die vinden dat een schitterend podium, komen daar ook graag. Hij heeft ruimte gegeven aan heel veel nieuwe componisten, muzikanten uit allerlei landen, rangen, standen, genders, noem maar op. En daar wordt hij alom om geprezen. En nu ging Vlaardingenbroek die besloot om ontslag te nemen, omdat hij vond dat er te veel bezuinigd gaat worden op dat podium. En toen is hij opgestapt. En toen werd er een stuk gepubliceerd in een website, Cultureel Persbureau heet die.
Ja, nooit van gehoord.
Dat had ik ook nog niet eerlijk gezegd. En daar beweerde de auteur, Wijbrand Schaap, die beweerde daar dat dit geen vrijwillig vertrek zou zijn geweest, maar dat Vlaardingenbroek zich schuldig had gemaakt aan seksisme en racisme door mensen van kleur, muzikanten van kleur en vrouwen geen plek te bieden op dat podium van hem en door ook zich discriminatoire te uiten. Maar die man had geen wederhoor gepleegd, nog bij Vlaardingenbroek, nog bij de NTR. Maar dat stuk, dat was dus een soort lamprood vlees dat die Schaap in de arena gooide. Omdat Kees Vlaardingenbroek is in bepaalde kringen enorm gehaat, omdat hij de vader is van Eva Vlaardingenbroek.
Ja,
en Eva Vlaardingenbroek, bekend van radio en tv. Ja. Zoals we weten, voormalig hoofdgezicht ook wel van Forum voor Democratie. Maar ook inmiddels internationaal bekend als een soort boegbeeld van zeer, zeer conservatief zeer rechts.
Ook die bij Fox af en toe optreedt.
Zij zit dan bij Tucker Carlson. Ja. En ze zit in Fox Duitsland bij, bij Fox News. En zit in Duitsland bij Reichelt en zo. Ze zitten niet helemaal in die conservatief rechtse mediawereld. Is zij als jonge, blonde, knappe, slimme, goed Engels en goed Duits sprekende rechtsfilosofen is zij binnengehaald, hè, als een soort nieuwe stem. Hè. Ze zat van de week bij Jordan Peterson ook. Dus ze zit helemaal in dat circuit. Maar Eva is in Nederland ontzettend gehaat, vooral na 2019 toen de Volkskrant, Hassan Bahara heet die journalist, een hitpiece schreef over haar, waaruit zij naar voren kwam als een soort reïncarnatie van Eva Braun, met allemaal foute contacten. Haar vriend zat destijds nog, die Franse vriend, die Rochedi, die was uit Le Pen's beweging, Front National. Mm-hmm. En dat was ook wel een maffe gozer, moet ik zeggen trouwens hoor. En daar werd ze op afgerekend, op de foutheid van haar vriend. En sowieso op het feit dat zij dus het feminisme aanviel. Want zij moet niks hebben van die linkse feministes die dan wel, de hoofddoek in het Westen verdedigen, maar niet de Iraanse vrouwen en zo.
En dus zou haar vader ook wel niet deugen.
Nou, precies. Om een lang verhaal kort te maken, omdat Eva dus niet deugt, deugt Kees Vlaardingbroek natuurlijk ook niet. Want hij neemt het altijd voor haar op. En als je naar zijn tijdlijn kijkt op Twitter, dan zie je ook wel dat Kees Vlaardingbroek behoorlijk met gestrekt been erin kan gaan als het gaat om de bescherming van westerse cultuur en westerse normen en waarden, en dat die helemaal niks moeten hebben van cultuurrelativisme en zo. Terwijl cultuurrelativisme in de woke hoek is natuurlijk gewoon een soort eikpunt ook van, je moet alle andere culturen moet je helemaal fantastisch vinden, tot en met weet ik veel, de meest obscure uitingen van musicaliteit op een of ander vaag eiland in de Indische Oceaan. Ja, maar Bach moet je echt waardeloos vinden.
Ja, dat is een waardeloos wit mannetje.
Dat is een waardeloos witte man, en die Bach die moet niet denken dat hij kon componeren. En dan zegt Vlaardingbroek, maar wacht even, ik beschouw Bach als het hoogtepunt van cultuur, van beschaving. Ja. Nou, als je zegt dat je Bach en noem maar nog eens Mozart, Beethoven beschouwt als hoogtepunt van artistiek kunnen en scheppen, en dan hoogtepunt ook van beschaving, dan ben je tegenwoordig dus de kloos.
Dat die niet-witte mensen discrimineerden of zo?
Nou, helemaal niet, want het aardige is nou juist dat hij kan aantonen, hij heeft een enorme lijst laten zien van mensen die bij hem gedebuteerd hebben en die ook bij hem verder hebben opgetreden. Daar zitten dus allemaal niet-westerse componisten en muzikanten tussen en mensen van kleur en vrouwen en noem maar op. En het is leuke is dus ook dat bijvoorbeeld een hele linkse Koerdische muzikant die gewoon GroenLinks stemt en zo, die nam het dus ook van Vlaardingbroek op. Want die zei, ja, het artikel klopt gewoon niet.
Vlaardingbroek liet gewoon alleen maar artiesten horen die wat konden.
Dat zegt hij. Ik onderscheid alleen op kwaliteit.
Of zwart of...
Ja. Hij zegt twee dingen, ik onderscheid alleen op kwaliteit. Dus ras, gender, geslacht en zo. Dat doet er voor kleur, doet er voor mij niet toe. En ik ben onkreukbaar, want ik kom uit een streng geïnformeerd gezin. Komt hij als vader was dominee. Hij zegt, ik ben niet corrupt. En ik zie heel veel corruptie, het staat niet in het stuk, maar heeft hij wel tegen mij gezegd. Ik zie heel veel corruptie en opportunisme in die cultuurwereld. Maar ik kan dat niet, het zit niet in mijn DNA, ik kom niet uit zo'n milieu. Dus dat ze mij daarvan beschuldigen, dat vond hij heel ernstig. Nou, dus ik heb een reconstructie gemaakt van hoe is het nou gegaan met die... Hoe kon dit nou zo ontstaan? Hoe kan het nou zijn dat heel veel gerenommeerde opiniemakers en journalisten, hè, Samuel Schimmelpennink, maar ook die Harm Edebotje, die een boek heeft geschreven over Forum voor Democratie, en mevrouw van de Volkskrant en zo, een heel aantal mensen die toch ook wel een reputatie te verliezen hebben, die hadden dus dat stuk wat dus was gebaseerd op laster en waar geen hoor en wederhoor in was gepleegd, gewoon rondgestuurd en gezegd, kijk die Vlaardingbroek, we dachten het altijd al. Ja, hij deugt niet, want zijn dochter deugt niet. Ja. Nou weet je, dan denk ik ook wel, dan laat je toch wel heel erg meeslepen door je persoonlijke voorkeuren. Ja. En dan maak je toch wel heel kwetsbaar voor kritiek. Terwijl als je dus zo poneert, zo stellig poneert in het publieke debat, zoals een aantal van deze mensen doet, dan zou ik toch denken dat je iets beter beslagen dan ten ijs komt. In ieder geval zeg van, waar is nou die wederhoor geweest dan? Ja. Nou, ja, dat heb ik dus willen beschrijven.
Maar hoe is het nu met Kees Vlaardingbroek? Want die is natuurlijk helemaal kapot gecanceld.
Ja, maar ja, die is toch wel, heeft heel veel steun gekregen. Hè, tot en met de mensen Pierre Audi en zo. Dat soort grootheden uit de internationale klassieke wereld. Maar hij wil nu verderop aan de slag. Gewoon internationaal ook. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat zijn naam gezuiverd wordt.
En, dat maar voor elkaar krijgen.
Ja, want dat stuk, dat heeft natuurlijk al zijn werk gedaan.
Ja.
Zo gaat dat dan. Hè? Maar goed, ik wilde dit vooral schrijven omdat ik wilde laten zien aan de hand van één zo'n casus, die ook wel gewoon heel erg, gewoon heel duidelijk is, wat er kan gebeuren als je slachtoffer wordt van die cancelcultuur. Ja. Want het kan jou gebeuren, het kan mij gebeuren. Ja. Als mensen op een gegeven moment een hekel aan je krijgen, dan gaan ze zoeken. Ja. En dan is er altijd wel iets te vinden. En als je dan ook geen wederhoor pleegt en zo, ja, dan is het, dan is het natuurlijk snel gebeurd. En ja, als het geaccepteerd wordt, hè, want dat is dus het probleem in die woke wereld. Er wordt geaccepteerd als laatste dan dat er gemarchandeerd wordt met allerlei regels, omdat het doel is uiteindelijk belangrijker dan hoe we daar naartoe komen. Als we moeten marchanderen met journalistieke regels of met ethische regels of noem maar op, dat is niet erg als de uitkomst maar deugt, namelijk dat iemand gecanceld wordt en nooit meer zijn gezicht mag laten zien in het publieke debat. Want dat is uiteindelijk het doel hiervan.
Gelukkig blijf jij wel overeind, ondanks alle...
Komt een dag en dan... Nee, maar goed, ja, daarom is het belangrijk dat mensen die, zeg maar, bepaalde posities innemen in het debat die lastig zijn en waar heel snel woede over rond ontstaat en ophef en zo, dat die wel voet bij stuk houden en ruggengraat blijven houden.
Omdat ja, kijk, voor jou is het natuurlijk, het is gewoon je werk ook, maar voor zo'n Kees Vlaardingerbroek is het... Als een gewoon mens, dus aanhalingstekens, als je zo'n hoop bagger over je heen krijgt, dat is, om dan overeind te blijven, dat lijkt me echt heel lastig.
Ja, en dan heeft hij nog bij zijn dochter kunnen zien hoe het gaat. Dus zij zijn waarschijnlijk wel iets gehard. En zijn dochter deelt ook uit, hè? Dat moet ook even gezegd worden. Ja, die gaat ook behoorlijk tekeer, hoor. Dus in die zin is dat wel... Maar goed, dit ging over hem. Maar als je dus onwetend bent en je bent dit niet gewend en je hebt niet een dochter die zelf ook uitdeelt en incasseert en je wordt in zo'n situatie en je komt in zo'n situatie terecht, dat is heel intimiderend. Ja, dat schrik je dood. Toen mij dat voor het eerst overkwam en ik was er totaal niet op voorbereid, toen schrok ik ook enorm. Toen dacht ik echt zo, wat is hier, wat voor dynamiek ontstaat hier en waarom staat er zo één opeens zomaar vanuit het niets zo'n enorm monster tegenover mij? Ja. En waarom zijn die mensen allemaal zo afgrijzelijk? Ja, als kind zou je zeggen gemeen, maar dat betekent zo agressief. Ja. Waarom zijn ze, waarom? Ze kennen mij niet, ik ken hun niet en ze zijn zo agressief. Ja. Het liefst zouden ze me gewoon willen onder de trein willen gooien of zo. Dat is echt verbazend. Toen ben ik ook anders gaan denken over Nederland trouwens. Toen ben ik ook gaan denken, oké, wat ik dus in Rusland heb meegemaakt. Want daar heb je dat heel sterk, hè, mensen die heel agressief tegenover elkaar staan. Onder dat zogenaamde laagje van gezelligheid en we doen het met z'n allen in Nederland. Hè? We zijn toen nog gezellig 15 miljoen mensen en zo. Zit dus heel veel agressiviteit en intolerantie en de neiging om mensen te leven onmogelijk te maken.
Wiert, we spreken elkaar volgende week.
Absoluut,
Ruud. We gaan gewoon vrolijk verder.
Ik zeg Ruud, hè, maar je heet Roel.
Ja, oké,
dat is niet.